Sport, het kan je betoveren. Op een manier dat al die zaken die even geleden nog belangrijk waren, plots naar de achtergrond verdwijnen. Sport laat stille krachten schreeuwen. Sport is kippenvel, vreugde-explosies, wangbijten, doodse stiltes, verrassingen.
Maar dit is niet hoe we sumo-worstelen zouden omschrijven, toch? Kippenvel. Sumo-worstelen heeft vooral iets komisch. Iets wat we nog wel eens doen op een vrijgezellenfeestje of op een verjaardag. Maar wat we niet direct associëren met topsport en andere zware trainingsarbeid. Of zitten we daar helemaal naast?
Oh, daar zitten jullie zo verschrikkelijk naast.
In Pietertje Podcast gaan we op zoek naar de schoonheid van sport. En waarbij we het vizier richten op die sporten waar je niet voor thuis zou blijven. Tot vandaag. Mijn naam is Marley.
Mijn naam is Verena.
En dit is Pietertje Podcast.
Ja, Pietertje Podcast is weer on tour. Want we zitten hier bij... de gasten ga ik nog even niet verklappen, maar we zijn in ieder geval op bezoek. En we zitten in een heel mooi huis. En we zijn heel blij dat we hier mogen zijn. Want we hebben een ware liefhebber van de sumo-sport gevonden.
Ja, en ik ben al heel blij dat we horen dat we ernaast zitten.
Ja.
in het pittoreske Driehuizen zijn we vandaag.
Ja.
En Arjan Posma, fijn dat we bij jou op bezoek mochten komen.
Ja, ik vind het hartstikke leuk.
Ja, mooi.
Je hoort het ook gewoon, maar je hoort het niet zo vaak dat mensen heel erg groot fan zijn van de sumo-sport.
Nee, maar ja, onbekend maakt onbemind.
Zo is
dat. Dat is zeker waar.
Maar... En het is al heel lang niet, wordt het uitgezonden hier in Europa?
Nee, precies.
Dus nou, dat is een beetje het probleem.
Ja,
daar
inderdaad.
Zit het hem denk ik in. Maar goed, het heeft op een of andere manier jou wel weten te raken. Dus daar gaan we zo even naartoe.
Ja.
Maar we beginnen even met een korte invuloefening.
Ja, kom maar op.
Arjan Posma werd geboren in 1968. In welke plaats?
In Zaandijk.
Hij is een van de bekendste boswachters van Nederland, doordat hij regelmatig aanschuift in talkshows. Ook kennen we hem van de RTL-quiz Het Zijn Net Mensen en zijn prestaties in De Slimste Mens. En daarnaast ben je auteur van verschillende boeken over de natuur. Als hij een rugnummer had gehad, dan was dat het nummer?
Nummer 9.
En waarom?
Dat weet ik niet, vind ik gewoon een leuk getal.
Goede reden.
Ja. Ja. En als je net als darters je eigen opkomstnummer had gehad, welk nummer was dat dan?
Oh, jongen. Almost Cut My Hair van Neil Young.
Mooi, oké, leuk. Jouw favoriete sportheld is?
Ja, daar heb ik er heel erg veel van. Dus bij meerdere sporten heb ik dat.
Maar als je er één moet kiezen.
Nou ja, ik was vroeger altijd erg, als jongetje was ik erg van Hilbert van der Duim.
Oh, van de schaatser?
Van
niet?
De schaatser.
Die
aan de ene kant wereldkampioen werd en aan de andere kant een ronde oversloeg. Ja. Of door een vogelpoepje uitgeleed of wat dan ook. Ja, dat was zo menselijk iemand. En altijd met een glimlach ving je het allemaal weer op.
Dus leuk.
Ja, dat vond ik wel een mooie.
Oh, ja, dat is een heel mooie. Als kind zat hij op welke sport?
Ik heb op... ik kom uit de Zaanstreek. Ik heb 9 jaar op korfbal gezeten.
Hey. Nou, wij hebben ook allebei gekorfbald.
Nou, in de Zaanstreek, dat is echt een concentratie van korfbalclubs. En in mijn lagere schoolklas zaten maar 3 jongetjes op voetballen. En voor de rest zat iedereen op korfbal.
Oh, wat grappig. Ja.
Dus ik heb korfballen gedaan. Ik heb paardrijden gedaan. Ik heb badminton gedaan. Ik heb kickboksen gedaan. Ik heb gezwommen. Ik heb bokstraining gedaan.
Een gemengd palet.
Ja, iedereen gewoon van alles wat.
Ja, dat is goed.
Ja.
Heel leuk. En die korfbalclub, hoe heette die?
KZ.
Oh, dat is wel een bekende ook.
Dat is een van de. Dat was altijd de grootste club, omdat ze zoveel jeugdleden hadden.
Ja, grappig.
Koogsaandijk.
En jouw minst favoriete sport?
Formule 1 rijden.
Ah, top. En je favoriete sport?
Eigenlijk sumo. Daar kijk ik het meest naar. Ja, ik kijk het meest naar sumo. Dat volg ik het meeste.
Ah, nou, heel goed. Heel goed. Daar hoopten we natuurlijk al een beetje op.
Nee, ik kijk heel veel sporten, maar sumo, dat heeft echt mijn hart gestolen.
Leuk. Nou, bij ons heeft het nog niet bepaald ons hart gestolen. We beginnen altijd met waar we op de Pietertje ladder zitten. En daarbij is 1 dan, zeg maar, van we weten er helemaal niks van af. En 5 is, we weten er heel veel van af. Marley, waar sta jij?
Nee, nou, ik zei de vorige keer dus dat ik... Iedere keer als bij een sport zit waar ik niks van weet. Nou ja, dit is geen uitzondering.
Ja.
Wat je net zei, van ik kan me inderdaad ook vaag herinneren dat ik dit dus wel ooit op tv heb gezien.
Mijn vrouw komt even thuis.
Ja, joh, doe alsof je thuis bent.
Ja. Nee, ik wilde zeggen over Simon dat ik me dus nog kan herinneren dat het dus vroeger wel eens op tv was.
Ja, dat klopt.
Eurosport.
Die heeft dit een tijdje uitgezonden.
Ja.
Dat was zo eind jaren 90, begin 2000.
Ja, ja, toen was ik nog vrij
jong.
Wat
keek jij dan toen?
Nou,
zag je het wel
eens? Ik denk niet dat ik ervoor thuis bleef, maar ik heb wel het idee dat ik het toen wel eens heb gezien. Ik heb nu namelijk echt al heel lang het gevoel dat ik er niks meer van hoor of niks van zie.
Ja, nou, toen ben ik er voor het eerst mee begonnen.
Oké.
Met kijken. En,
wacht, want voordat je, dat willen we dadelijk allemaal weten, maar ik moet nog heel even, want we moeten alle administratie goed hebben. Hè? Jij bent een 1 op de Pieterse ladder?
Ja.
Ja, want ik ben dus ook een 1 op de Pieterse ladder. En want dat wilde ik ook nog zeggen, dat ik dus, wat we in intro ook hebben gezegd, dat ik dus een keer zo'n sumo-worstelpak aan heb gehad op zo'n bij zo'n activiteitendag. En dat we dan gingen sumo-worstelen. En ik heb heel veel daarom gelachen, was heel leuk. In zo'n dik pak en je valt natuurlijk elke keer.
Ja.
Maar nu, achteraf denk ik wel eens, van is dat wel normaal eigenlijk? Dat we dat dan zo nadoen en dat dan wel een beetje uitlachen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Nee, dat is natuurlijk het rare van dit, hè?
Ja.
Als je daarnaar kijkt, want we zien dikke mensen.
Ja.
En dikke mensen associëren we niet met sport.
Nee. Ja, ja.
Dus als dikke mensen wat doen, dan denken we bijvoorbeeld al van, dit is belachelijk.
Oh, ja.
Weet je wel, dat is raar. Dan gaan ze tegen elkaar aan staan douwen.
Ja.
En dan trekken we een rubber pak aan en dan doen we net alsof.
Ja, precies.
Nou, dat is net alsof je met een stokpaardje over een plankje gaat heen springen. En dan zeg je dat je een hippische sport doet.
Ja, ja, ja.
Dat is ook een beetje hetzelfde. Van, kijk mij eens met mijn paardje.
Ja, ja.
Nou ja, zo kan ik er nog wel een paar bedenken. Als je gaat... als je doet alsof je gaat boksen, maar dan bokshandschoenen als kippieballen aandoet, dan lach je je ook
inderdaad.
Te barst.
Het maar het heeft sport heet te maken. Is het ook niet een beetje discriminerend of zo? Nou, we maken het een beetje belachelijk, heb ik het idee.
Dat kan heel goed, ja, dat doen ze inderdaad. En dat komt ook omdat het zijn ten eerste dikke mensen,
mm-hmm.
Dat vinden we raar. En ten tweede zijn het mensen die, je ziet billen. Dus we denken van, het is een luier.
Ja, want hoe ben jij dan in die sport terechtgekomen?
Ja, je zei net ten tijde van Eurosport.
Ten tijde van Eurosport ben ik het een beetje gaan kijken.
Mm-hmm.
Ook omdat ik denk van, wat is dit nou voor raars?
Ja.
En dan ga je toch eens goed kijken en dan zie je dat er zo'n heel stadion zit die vol aandacht staan te kijken. En dan ga je eens heel goed kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Die mannen die daar staan, die mogen geen enkele emotie tonen. Die moeten doodstil zijn. Die mogen, als ze winnen of verliezen, mogen ze ook niks laten merken. Als ze pijn hebben of als ze geblesseerd zijn, eigenlijk mogen ze niks laten merken. Alles moet zo onbewogen mogelijk zijn.
En waarom is dat dan?
Nou, dat komt omdat het zo oud is.
Mm-hmm.
Het wordt geclaimd dat het al 800 tot 1000 jaar oud is. Het komt eigenlijk uit de tijd van het shogunaat. Maar op zich is worstelen over de hele wereld, is dat eigenlijk misschien wel de oudste vechtsport die er is.
Mm-hmm.
Het werd gedaan door de samurai. Samurai waren de krijgers van de koning. En op mm-hmm. dit moment zijn de sumo-worstelaars nog steeds de krijgers van de koning.
Ah.
En die samurai, die moesten ook onderling laten zien wie het sterkste was. Dan is het natuurlijk wel handig dat ze dat niet doen met een zwaard elkaar te lijf gaan. Maar dat ze elkaar op zo'n manier pakken zonder dat ze elkaar meteen vermoorden. Want dan zou je natuurlijk geen krijgers meer over. Dat kan niet.
Dat is niet handig.
En dat is langzaam steeds meer gestileerd. En omdat het zo oud is, zit sumo worstelen volledig verwoven in de Shinto-religie van Japan.
Mm-hmm.
De Shinto-religie van Japan, dat is eigenlijk een soort pantheïstische godsdienst, waarbij alles een god heeft en je allerlei verschillende tempels hebt.
Mm-hmm.
En de dojo, dat is die kleibult waar ze op staan.
Ja, waar ze wedstrijden op doen,
maar ja, die is best hoog. Die dojo, dat is een tempel. Als je goed kijkt in het stadion, dan hangt daar boven zo'n schuin dak, hangt er van het plafond af. En dat is het dak van de tempel. Dat hangt precies boven die dojo.
Okay.
En pas in de jaren 70 hebben ze de palen op de hoeken weggehaald.
Mm.
En dat was voor de televisie. Niet vanwege de worstelaars die er tegenaan vlogen.
Mm.
Maar het is dus een gestileerde Shinto-tempel.
Ja.
De scheidsrechter die er staat, die Gyoji, die is verkleed als een priester. Die heeft precies dat gewaad aan, precies dat pak aan. Ze doen ook allerlei rituelen die heel erg te maken hebben met die religie. De Yokozuna, de hoogste rang, die doet iedere dag een ring entering ceremony. Waarbij die met grote stampen op de grond, wat die sumo-worstelaars doen, dat ze dat been optellen. Dat is om geesten weg te jagen. Ja. Ze klappen in hun hand en laten zien dat ze geen wapens hebben. Kortom, het zit vol met de meest idiote rituelen.
Maar toen jij dit ging kijken toen op Eurosport, want dan ben je gaan googlen of hoe.
Ja, nou ja,
hoe
dat
kom
was,
je daar dan in?
Ik ben eerst gewoon gaan kijken. Dat doe ik altijd als eerst. En dan langzaam ga je eens kijken wat er langskomt. En er was niet zoveel wat je hier vindt wat er daarover gaat.
Nee.
En langzaam kon je er steeds wat meer over. En na een tijdje ben ik op YouTube kwam ik erachter dat er liefhebbers zijn die als expat in Japan leven. Mm-hmm. En voor Amerika wordt wel een Amerikaanse versie gemaakt. Met Engels commentaar erbij. Wordt een samenvatting gemaakt. En waarom wel naar Amerika, niet naar Europa? Japanse sumo-organisatie vraagt er enorm veel geld voor die uitzendrechten. Nou, hier in Europa kijkt niemand ernaar, dus daar heeft niemand geld voor over.
Oh, ja.
Maar die expats, die zetten in Japan die korte samenvatting. In het begin werd het gewoon opgenomen met een telefoontje voor de televisie.
Ja.
En die zetten het op YouTube. En dan kan je iedere dag de samenvatting bekijken.
Ah.
En toen ging het lopen. En nou er is een soort community van mensen die daarmee bezig zijn.
Mm-hmm.
Die daar van alles over vertellen. Nou, dan zijn het mensen die geen Japans praten. Het staat ook in gewone letters.
Ah, ja.
En dan kan ik het een beetje gaan sprokkelen.
Ja.
Een beetje gaan sprokkelen en sprokkelen en sprokkelen. En zo is het langzaam omhoog gekomen.
Heb je het ook ooit zelf gedaan?
Nee. Nee, ik heb nog nooit een dojo gezien of wat dan ook. Ah. Dus ik heb het helaas ook nog nooit zelf gedaan. Ik heb er redelijk de bouw voor, maar nee.
Nou ja, maar hoe en waar en wanneer kijk je dan wedstrijden?
Nou, 's avonds. Er zijn 6 toernooien per jaar.
Mm-hmm.
Iedere 2 maanden is er een toernooi. Zo'n toernooi duurt 15 dagen.
Oké, okay. Die zijn allemaal in Japan?
Die zijn allemaal in Japan. Okay. Er zijn 3 in Tokio en 3 in andere plekken in Japan.
Oké. Okay.
En op dit moment is er ook een basho, dat heet zo'n toernooi, dus een basho. En op dit moment is de Akibasho is aan de gang.
Okay.
Die is zondag is hij klaar, dus het is nog maar een paar dagen. Dus het duurt 15 dagen. En iedere dag moet iedere worstelaar moet vechten. En de bedoeling is dat hij aan het eind van het toernooi meer partijen heeft gewonnen dan verloren.
Ja.
Want als je dat voor elkaar hebt, dan blijf je stijgen in rang. En die rangen die zijn heel, heel belangrijk.
Maar er komt na 1 toernooi niet 1 winnaar uit.
Er komt na 1 toernooi ook 1 winnaar. Degene die de meeste potten gewonnen heeft, die krijgt de Yusho, die krijgt de beker.
Okay.
Die heeft gewonnen. Maar voor iedere worstelaar is het van belang dat hij ook zijn eigen ranking op blijft bouwen.
Oh, ja.
En zodra je meer partij verliest, dan zak je meteen in rang. En zodra je ze genoeg hebt, dan stijg je in rang. En dat is heel belangrijk. Stel dat je geblesseerd raakt. En jij zegt, ik kan niet meer vechten, ik moet thuis blijven. Dan heb je de rest van het toernooi alle partijen verloren.
Oh.
Dus dan ga je heel hard naar beneden in rang. Als je te ver zakt in rang, dan verlies je je salaris.
Oh.
Om wat te noemen. En dan opeens ben je ook je privileges kwijt.
Goh.
Dus ze wonen allemaal in een stal.
Mm-hmm.
En daar wonen ze, die worstelaars.
Hoeveel mensen gaat dit?
Nou, meestal zijn het er een stuk of 10 in zo'n stal. Sommige stallen zijn groter, maar meestal zijn het er een stuk of 10. En die wonen daar met elkaar, slapen ook meestal bij elkaar in 1 zaal.
Mm-hmm.
En die zijn daar de hele dag. Ze worden 's ochtends vroeg wakker, heel vroeg, en dan gaan ze trainen. Als een gek gaan ze trainen.
Ja.
Echt, dat duurt urenlang en dat is bizar zwaar. Dus heel veel door de hurken om die lage kracht te krijgen in de benen, in de rug, in de core. Met enorm veel conditie. Het gaat maar door. Het is echt een enorm zware training. Je ziet wel eens van professionele sporters of vechtsporters zelfs die dan dat proberen mee te doen. Ze gaan helemaal kapot van die training.
Ja. Oké, okay. Dus ze zijn wel echt topfit.
Het is super zwaar. En ze zijn niet alleen topfit, ze zijn super lenig.
Ja, dat zag ik ook inderdaad. Ze gaan die gewoon, benen die kunnen de lucht in.
Ze gaan gewoon liggen in spagaat op de grond. Ja. S'ochtends even om een beetje uit te rekken en dat soort dingen. Ze zijn super lenig.
Ja.
Als hun vetgehalte beoordeeld wordt, dan blijkt ook dat het vet niet tussen hun ingewanden zit, maar dat het onder hun huid zit.
Okay.
Maar hoe krijg je zo'n figuur?
En dat krijg je alleen maar als je zo hard traint, dan blijft dat vet daar zitten. Mm. Als ze dan 4 uur getraind hebben, s'ochtends vroeg, dan gaan ze koken. Dan gaan ze eten. En de meeste worstelaars zeggen allemaal, het eten is zwaarder dan het trainen.
Oh.
Want je eet Japans. Dus dat is nou niet echt het meest calorische vette eten.
Ja.
Nee.
Maar ze eten toch wel 10.000 tot 12.000 calorieën per dag.
Ja, dus ik weet wat dat betekent. Dan moet je heel veel eten.
Dat zijn zulke bakken, 10 zulke bakken wat ze naar binnen werken.
Oh.
Ongelooflijk zwaar. En sommige worstelaars lukt het ook niet. Die kunnen gewoon niet aankomen. Die krijgen niet genoeg naar binnen. En dat lukt ze gewoon niet. Daarna gaan ze slapen.
Ja.
Dan slapen ze een paar uur. Dan worden ze wakker. Dan gaan ze doen ze hetzelfde. Dus dan gaan ze 4 uur trainen.
Eten.
En dan gaan ze slapen. En dat is wat ze doen.
Ja.
En dan om de zoveel tijd een toernooi. En om de zoveel tijd allerlei ceremonies. Waar ze naar de Shinto-tempels worden uitgenodigd. Om bijvoorbeeld in het voorjaar om sojabonen uit te strooien. Want iedereen die sojabonen vangt en die opeet, die krijgt geluk voor het hele jaar. Oh, die krijgt geluk voor het hele jaar.
Oh, dus ja,
allemaal dat soort dingen. Dus ze zijn daar het ook het hele jaar bezig. Maar voor de rest is het dus één grote sleur waar ze in zitten.
Ja, maar want zo'n toernooi, jij kijkt dan elke avond de samenvattingen?
Elke avond kijk ik zo'n 20 minuten, kijk ik de samenvatting.
En heb je een favoriet?
Ja, meerdere. Nou, wat ik een hele leuke vind is Oura. Dat vind ik een hele leuke. Dat is een hele, hele soepele. Ja. En die doet de hele spectaculaire dingen. Ze hebben allerlei verschillende technieken waarmee je kan winnen. Dat zijn de Kumarites.
Mm-hmm.
En die hebben allemaal een eigen naam. Yorikiri is een hele bekende. Dat wil zeggen dat je hem eruit getild hebt.
Oh ja?
En Oshidashi en Hitakikomi. En allemaal, dat zijn allemaal verschillende namen voor verschillende technieken om te winnen. En er zijn er 84 van. Het grappige is dat als er gevochten wordt, dan duurt zo'n wedstrijd vaak maar een paar seconden.
Ja.
De scheids moet onmiddellijk zeggen wie er gewonnen heeft. Maar er zitten nog 5 scheidsrechters omheen. Als zij zeggen, dan gaan ze met elkaar nog even overleggen bovenop de dojo.
Ja.
Maar normaal gesproken moet de scheids meteen, die heeft een waaiertje, wijst hij met zijn waaier
naar de winnaar.
Naar de winnaar. Ondertussen zit er iemand achter een tafeltje. En die moet eigenlijk binnen een paar seconden beslissen welke techniek er nou gebruikt is waarmee die gewonnen heeft.
Oh.
En dan wordt het gezegd, hij heeft gewonnen met Hakikomi of hij heeft gewonnen met dat. Of dat is allemaal heel belangrijk.
Want het maakt niet uit voor de punten. Voor de punten
maakt het niks uit.
Oh, maar je moet weten welke tactiek.
Het is allemaal eer. En als je als worstelaar een keertje wint met een hele bijzondere techniek. Ja. Nou, dat vinden mensen fantastisch. Dus daar wordt enorm op geklapt. En wat ik ook een hele leuke vind is Enho.
Mm-hmm.
En dat is een heel kleintje. Want er zijn namelijk geen gewichtsklasses in het sumo.
Nee.
Dus hoe groot of hoe klein je bent, het is één gewichtsklasse.
Mm-hmm.
Enho, die is...
Maar wat is heel klein?
Enho is 1,69.
Mm-hmm.
Die weegt net iets meer dan 90 kilo.
Oh.
Als je dat vergelijkt...
Hij
moet tegen mannen, die zijn meer dan 2 meter groot.
Ja.
En die wegen soms wel 220 kilo.
Maar en hij houdt zich wel een beetje staande, letterlijk?
Letterlijk. Hij heeft gewoon een hele andere techniek.
Okay.
Hij kruipt er onderdoor. Hij duikt juist heel erg naar die mawashi. Dat is de luier, zal ik zeggen. Daar kruipt hij daartoe. Die grijpt hij meteen vast. En dan zit hij zo laag. En dan kunnen de anderen er eigenlijk bijna weer moeilijk bij. Of hij gaat eromheen door aan een arm te trekken. Of hele spectaculaire technieken.
Misschien is het ook even goed om te benoemen wat dan de essentie van sumo worstelen is.
Ja.
2 spelers, wat moeten ze doen?
2 spelers staan in een ronde cirkel.
Ja.
De rand is gemaakt door rijststro. Dat steekt een beetje uit. En daar staan ze tegenover elkaar.
Mm-hmm.
Dan knallen ze tegen elkaar aan.
Ja.
Bij het begin. Dat is de touch-eye. En dat wordt niet gezegd. Er is geen startschot. Zij moeten met elkaar bepalen van wanneer ze dat gaan doen.
Oh.
En daar zie je dus ook altijd dat van het begin dat ze weer gaan zitten en dan weer buigen. En dan gaan ze weer zout gooien om de ring te reinigen. En dan gaan ze weer opnieuw. Vroeger duurde dat soms wel 20 minuten voordat ze dan eigenlijk begonnen. Het duurde die dag veel te lang.
Ja.
Voor televisie hebben ze dat teruggebracht. Mag nog maar 3 minuten.
Okay.
En dat is dan een beetje om de ander uit de concentratie? Zo van,
een beetje te kijken. Want het is een heel tactisch spel. Wat maar binnen een seconde beslist gaat worden.
Ja.
En dat vooral die tacha is heel belangrijk. Dus dan gaan ze door hun hurken heen. En dan... Op het moment dat er 4 vuisten op de grond zijn, dan mag je beginnen.
Oké.
Nou, dan knallen ze met elkaar, tegen elkaar aan, met een enorme dreun.
Ja.
Vaak met de hoofden hoor je
dat. Dat is een beetje wat wij buiken noemen, zeg maar. Dat je met je buik eerst...
Nou, het is meer met hun...
meer met hun hoofd?
Met hun hoofd en hun borst. De buik, die komt later eigenlijk.
Oké.
Dan knallen ze tegen elkaar aan. En dan is het de bedoeling dat je de ander of de ring uitwerkt.
Mm-hmm.
Of met een ander deel van zijn lichaam dan zijn voetzolen de grond laat raken.
Oké.
En dan, dat is eigenlijk alles. Dus
en wat
het is
gebeurt
heel
meestal? Een of het ander? Of is het echt, wisselt dat af?
Nee, dat kan heel erg schelen.
Okay.
Dus het is natuurlijk heel mooi om iemand eruit te tillen.
Ja.
Maar als je iemand op de grond kan gooien, is dat net zo handig. Dus daar zijn heel veel technieken voor. Dus het is allebei even belangrijk. Nou heb je 2 soorten worstelaars.
Mm-hmm.
Je hebt worstelaars die graag rammen. Dat zijn de duwers en de stoters.
Ja.
En je hebt de worstelaars die pakken de mawashi. En die proberen op die manier te pakken.
De luier, zeg maar. Het is
de luier, die probeert te pakken en te grijpen.
Ah, ja.
En de worstelaars die het met de mawashi vechten... Ja, dat vindt iedereen eigenlijk de chicere worstelaar.
Oh,
oké.
Dat is een betere worstelaar. Dus eigenlijk als jij hoog in rang bent... Maar dan is het eigenlijk als een Yokozuna, dat is de allerhoogste rang. Dat is heel moeilijk om te bereiken. Als je die eenmaal hebt, dan raak je hem ook nooit meer kwijt.
Oké.
Zijn er op dit moment, leven er mensen met die rang?
Twee zijn er. En op dit moment zelfs de grootste aller tijden is er op dit moment. Het is niemand die zoveel gewonnen heeft als Hakuho, de Yokozuna Hakuho.
En die moet dan volgens die techniek.
Ja, dus die pakt het liefst bij een mewashi. Dat vinden ze het mooiste. Dus als die te veel gaat lopen rammen, dan is het eigenlijk, dat is toch eigenlijk jou een beetje boven jouw waardigheid, weet je?
Ja, ja, oké.
Okay. Veel ongeschreven regels.
Ja, ook alleen maar.
Ja.
Ook als je tegenover elkaar staat en je gaat met volle kracht tegen elkaar in, dan bedenken wij natuurlijk altijd, hey, stapje opzij.
Oh ja.
Toch?
Ja.
Stapje opzij.
Ja.
Nou, natuurlijk doen zij dat ook, maar dat wordt een henka genoemd. En dat is eigenlijk ook niet zo netjes.
Oh.
Dus als jij lagere worstelaar bent en je wilt toch echt gewoon je katje-kosje halen, dus je achtergewonnen partijen, en je doet een henka, prima. Mm-hmm. Als jij veel kleiner bent, die doet een henka, prima. Als een Yokozuna een henka doet, dan hoor je die hele zaal zeggen, dat mag eigenlijk niet.
Oh, ja.
Dus het zit vol met dat soort regeltjes.
Maar er zijn er ook niet heel veel sumo-worstelaars, toch?
In de hoogste rangen zit dat ongeveer. He, want na ieder toernooi gaat er een stapel worstelaars die gaat naar een lagere divisie.
Ja.
En dan komt weer een stapel worstel naar de bovendivisie. Maar ja, net zoals bij de Champions League zijn het ook vaak dezelfde clubs die toch weer opnieuw in de finale zijn.
Ja, ja.
En dat is hier natuurlijk ook vaak zo. Er is nu wel een hele nieuwe generatie van nieuwe worstelaars aan het opstaan op dit moment. Die de rangen echt aan het bestormen zijn.
Okay.
Dus dat is spannend om te zien. En die zijn ook allemaal weer net even anders. Die generaties verschillen ook. Deze generatie is juist allemaal wat lichter. Wat lichter, wat sneller, wat explosiever in de manier van sumo worstelen. Zo rond in de jaren 90, toen waren er sumo worstelaars. Die waren echt 250 kilo. Dat is echt bizar groot.
Ja.
Die trend is er eigenlijk een beetje van af. Ze worden allemaal wat lichter, wat soepeler. Überhaupt zijn ze heel lichtvoetig. Er zijn een aantal worstelaars. Ik kijk vaak met mijn vrouw. Die kijkt ook altijd een paar dagen per toernooi. Okay, kijkt ze mee.
Leuk.
En dan heb ik bijnamen bedacht voor alle worstelaars. Zodat ze een beetje in de gaten kunnen houden.
Ja.
En er is er eentje bij. Die heeft echt een enorme grote bolle buik. Maar die noem ik de ballerina. Want die kan op het randje. Als die bijna eruit gedouwd wordt. En dan staat hij op die rand van stro. En die kan pirouetjes en draadjes. En dan draait hij er iedere keer weer uit. En dan ligt de ander weer op zijn snuffert.
Want is het ook wel eens dat een wedstrijd wel een minuut of twee minuten duurt daardoor?
Ja, nee. En ook als ze elkaar grijpen en ze staan tegenover elkaar.
Ja.
Dan kan het wel een paar minuten duren.
Oh, okay.
Maar dat is natuurlijk heel zwaar. Want ze staan met volle gewicht te douwen. En af te wachten wie maakt de eerste beweging.
Ja,
dat komt ook voor. Soms na een paar minuten kan de scheidsrechter zeggen, oké, we stoppen even. Jullie gaan even stilstaan en dan beginnen we weer.
Okay.
Maar dat komt heel zelden voor. Heel soms gaat die mawashi een beetje los. Mm-hmm. Maar dat komt ook bijna nooit voor. Want iedereen denkt altijd dat je van alles gaat zien.
Ja.
Maar die mawashi, die luier, dat is eigenlijk een lap van zijde van meer dan 7 meter lang. Dus die zit een heleboel keren om hun middel heen. En die zit zo verschrikkelijk strak. Want ja, daar moet je met alle macht aan kunnen trekken.
Ja, ja.
Dus ik heb nog nooit ook maar iets kunnen zien.
Niemand heeft helemaal in zijn ademskostuum.
Nee, dat zeker niet. En oké, ik vind het ook als je het ziet. Het is niet het fraaiste lichaam wat je daar tegenover je ziet. Hè. Het is niet dat geëikte sportlijf. Nee.
Nou, want we hebben ook even rondgevraagd in onze omgeving. Want die van sumo-worstelen vinden. En daar werd dat ook heel vaak genoemd. Laten we daar nog even naar gaan luisteren.
Als ik aan sumo-worstelen denk ik eigenlijk altijd aan stevige mensen.
Ik vraag me toch dan altijd af hoe deze mensen trainen. Hoe kan je zo'n getraind, maar tegelijkertijd niet afgetraind lijf hebben?
Wordt dat eigenlijk gedaan in Nederland?
Ja, dan hebben ze toch altijd zo'n klein onderbroekje aan?
Met sumo-worstelen denk ik aan grote mannen in een string met veel geschreeuw en pijn.
Doen vrouwen trouwens ook aan sumo-worstelen, want dat zie je eigenlijk nooit.
Kun je dat eigenlijk ergens leren in Nederland? Lijkt me geweldig om een keer te proberen.
Ik vind het om te zien een heel blubberig geheel.
Je hoort toch dat het lichaam er natuurlijk vaak in doorkomt.
Precies,
hè?
Ja.
En,
het gaat altijd eigenlijk over een volle lichaam en de luier.
Ja, omdat we dat gewoon niet associëren met sport.
Nee.
Maar eigenlijk, als je dat nou afzet tegen bijvoorbeeld een marathonloper.
Mm-hmm.
Ja, Dat is het andere uiterste, maar dat ziet er toch eigenlijk ook niet uit. Dat zijn ook vaak van die hele magere, een beetje merger.
Ja, maar dat voelt logischer. Van als je heel veel rent en heel veel traint, dan word je mager en gespierd. En niet zo groot.
Nou ja, dat hangt er maar vanaf. Als je kijkt naar gewichtheffers,
ja.
die hebben ook die bulk nodig. Als je kijkt naar de sterkste man, dan zie je dat ze daar ook die bulk voor nodig hebben.
Ja.
Als je kijkt in de hoogste klasse van het judo, in de hoogste gewichtsklasse, dat zijn ook flinke.
Ja.
Dus het hangt er maar vanaf wat voor sport je doet.
Want weet jij, je zei net al van het vet zit op andere plekken dan je misschien. Maar weet je of ze wel gezond zijn?
Nou, het heeft topsport is überhaupt niet gezond. Nee. Hè, kijk maar ook naar wielrenners die altijd maar door moeten rijden. Dus dat is allemaal. Dus dit is ook niet gezond. En ze moeten zeker wel opletten. Om meer calorieën binnen te krijgen, heb je wel eens worstelaars die om het eten te ontlopen meer bier gaan drinken.
Mm.
Nou, dan krijg je ook eerder. En als je niet uitkijkt, dan heb je eerder kans op diabetes en dat soort zaken.
Ja.
Vooral als je stopt.
Je kan niet van de een op de andere dag stoppen met dit, denk ik.
Nee, je moet het heel voorzichtig aftrainen.
Ja.
Want je moet weer terug naar het Japanse beeld van iedereen is dun. Want ook dat is natuurlijk het gekke in Japan.
Ja.
In Japan is iedereen dun. Als jij daar als ik daar met een buikje lap, dan zeggen Japanners dat.
Oh, ja.
Dus het is natuurlijk heel gek.
Ja.
Maar ja, de opoffering die erin zit, er is echt niks waar. Ik ken geen één sport waar mensen zoveel opofferen voor hun sport als deze mannen.
Ja, want daar heb ik een vraag over. Want als je zegt, ze leven met elkaar in zo'n stal.
Ja.
Hebben ze dan ook tijd of ruimte voor bijvoorbeeld een gezin of vrienden? Of...
De worstelaars die beter worden, die trouwen vaak op latere leeftijd. En die krijgen dan ook vaak soms wel eens een huis verder weg. Maar dat is toch wel de meest succesvolle worstelaars. En er zijn een heleboel worstelaars, die komen er nooit aan. Die krijgen zelfs nooit een salaris. Er zit er eentje bij, die is nu al in de 40. Die worstelt nog steeds. Maar die heeft nog nooit op een salarisniveau geweest.
Waar leeft hij dan van?
Hij krijgt wel een soort zakgeld en je hebt kosten en inwoning.
Ja, precies.
En ze doen voor de rest alle klusjes die iedereen voor ze vraagt van de stal.
Oh, dus
ze
worden er niet eens echt rijk van?
Nee, alleen de top rikies die krijgen een goed salaris. En die krijgen ook pas pensioen. De laagste worstelaars, het enige wat ze als pensioen hebben vaak, is dat zij dan een Chankonabe restaurant mogen oprichten. Dat is dus waar ze het sumo eten serveren. Mm. Dat mag dan alleen een ex-sumo worstelaar mag zo'n restaurant openen.
Maar ze hebben wel veel aanzien, toch?
Die hoogste hebben heel veel aanzien. Maar
wel alleen de allerhoogste.
En dat vind ik ook het fascinerende van die sport. Die hele spagaat waar Japan in zit. Al die problemen die Japan heeft. Mm-hmm. Dat komt allemaal samen in sumo worstelen. Dus sumo worstelen is aan de ene kant. Of Japan is aan de ene kant hyperconservatief.
Mm-hmm.
Ongelooflijk ouderwets.
En heel veel rituelen.
Ja, maar aan de andere kant hypermodern.
Ja,
met alle nare uitwassen daar ook van.
Ja.
Daar zitten ze van in een spagaat. Dat komt samen in sumo. Ze hebben moeite met buitenlanders, Japanners.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een heel gesloten land wat dat betreft. Maar de grootste yokozuna's, dat zijn allemaal bijvoorbeeld nu allemaal uit Mongolië.
Ja.
Dus dat is een groot probleem. Daar zitten ze eigenlijk een beetje mee in de knel.
Ja.
Japanners en vrouwen is ook een moeilijk verhaal.
Want sumo worstelen vrouwen?
De grote, zoals je dit ziet met die dochjo en alles, dat mag niet, want het is een tempel.
Oh ja.
Er was zelfs een keer een paar jaar geleden een vrouw die uit protest op die dochjo stond. Toen moest het hele toernooi 2 dagen stilgelegd, want die tempel moest gereinigd, als het ware. Die gevechtsvloer.
Ja, ja, ja.
Dus het is meer dan alleen maar ik ben fan. Het is ook het is een beetje dat bitter en dat zoet wat er door elkaar zit.
Ja.
Dus ik zie die opoffering. Ik zie de moed en die dapperheid van die mannen die dat allemaal doen en die daar staan. Al die dingen zijn fascinerend. En als je dan alleen al naar het publiek van het... daar zit ik ook de hele tijd naar te kijken.
Ja, dus, wie komt er naar zo'n wedstrijd?
Nou, dat zou je ook niet zeggen. Ongelooflijk veel vrouwen.
Oh.
Ah. Dus sumo is in Japan onder vrouwen heel populair. En vooral onder jonge vrouwen. Er zijn nou 4 bladen in Japan, die zijn sumo-bladen, die zijn speciaal gericht op jonge vrouwen.
Maar waarom?
En waar gaat het dan over? Zijn het dan plaatjes van de...
Ja, plaatjes zoals we popsterren hebben en dat soort dingen.
Ja,
en oh, hij is zo cute en oh, hij is zo leuk. En hij is zo...
Ze vinden het aantrekkelijk.
En er zijn meerdere stallen die hebben voor het middagslaapje... hebben ze camera's geïnstalleerd in de slaapzaal. En dan kun je voor betaling, mag je kijken naar die slapende...
Nee.
Ja, en dat doen dus vooral heel veel jonge vrouwen.
Hè?
Gek, hè?
Maar het heeft ook allemaal best iets onmenselijks. Ik zei ook al, we hebben een paar filmpjes gekeken en dan ziet het er allemaal zo. Ze zitten een beetje in hun eigen wereld en ja, ze slaan op hun eigen lichaam. En mensen worden helemaal gek. En ook dit weer. Het heeft iets alsof het geen mensen zijn.
Het zijn een soort mythische krijgers.
Ja, ja.
Een beetje als die grote beelden die naast zo'n tempel staan. Weet je, van die grote.
Ja, ja, ja.
Zo'n soort functie hebben ze.
Ja.
En daarom moeten ze ook. Dus ze verjagen de kwade geesten. Ze hebben dus ook allemaal rituele functies. Mm-hmm. Degene die gewonnen heeft, die moet altijd nog even blijven. Want als de volgende speler aankomt, die krijgt dan van hem een slokje water uit een lepel. En dat is het winnaarswater. Dus dat is dan weer ten mazzel van hem. Dat zout gooien, daar hebben ze ook allemaal verschillen mee.
Ja.
Dus sommigen die gooien echt zo'n klein beetje zout. Maar er is er ook eentje bij, die maakt er een hele show van. Nou, die gooit wel een kilo zout in één keer zo de lucht in.
En dat
hoor
is dan
het hele publiek hoor je dan. Oh!
En dat is om geesten te verjagen.
Dat is om die dochjo te reinigen van kwade geesten.
En mag alles?
Je mag niet met een gesloten vuist slaan.
Nee, maar wel met je platte
hand.
Wel met je platte
hand. Doe je dat ook?
Ja, zeker.
Platte hand in het gezicht zo.
Zo. Ja, zo en zo. En dan wordt, nee, dat gaat met flinke dreunen. Gaat dat,
oh ja, ik zie dan zo'n slap handje voor me. Maar dat doet ze natuurlijk wel met een volle hand.
Dat gaat met die volle hand. Ja, gaat dat. Bam.
Ja. En ook dat ze aan elkaars haren trekken.
Dat mag niet.
Oh, dat mag ook.
Dus ze hebben zo'n speciaal knotje in.
Ja, dat ziet er ook
in,
uit, ja.
Dus dat haar, dat wordt op een bepaalde manier wordt dat helemaal gekamd. Er is ook een speciale kapper voor die dat dan doet. En dat het duurt geloof ik wel een half uur voordat hij dat staartje erin heeft. Dus dan wordt het met speciale olie wordt doorgekamd. Dan wordt er een staart van gemaakt. Die wordt naar het voorhoofd teruggeleid. Ja. En dan wordt er een waaiertje van gemaakt.
Ja, ja.
En dan hebben ze natuurlijk niet alleen die luier om. Maar daar hangt ook een soort rokje.
Ja, die slierte.
Met die slierte aan. Ja. Nou, dat heeft ook een ceremoniële betekenis. Dat wordt dus bij trainen en zo allemaal niet gedaan. Alleen voor het toernooi. Ah. Ja, ook echt heel onhandig dat er in de weg zit. En dat valt er ook altijd uit. Want het zit gewoon losgeklemd. Dus het is heel verwarrend van waarom dat er nou precies bij moet. Dat snap ik ook
maar
niet.
Maar aan die haren mag dus niet getrokken worden.
En die haren mag niet getrokken worden. Daar zitten dus die andere scheidsrechters voor. En word je voor gedisqualificeerd.
Oké. Okay. We hadden het er net al heel even over. Zij staan dus op klei is het,
ja,
geloof
op
ik,
een
die ondergrond.
Ja.
Maar dat is best wel hoog.
Ja, dat is ik geloof dat het 80 of 90 centimeter hoog is.
Ja, dus als ze vallen ook de hele tijd. En dan best wel
ook hard.
Ja, enorm lomp. Want er is eigenlijk, en dan zie je ook weer dat rare van Japan. En dat ze dus eigenlijk niet mogen laten merken dat ze pijn hebben of wat dan ook. Dus je probeert tot op het allerlaatste moment te winnen. Dus je valt soms met 200 kilo bovenop je, val je van die rand van die kleibult val je af. Dat is een scherp, gewoon een rechte rand. De eerste stoelen, iedereen zit op de grond, die zit daar eigenlijk al een meter van vandaan.
Ja. Je valt gewoon 400 kilo
En dat zijn de duurste plekken zelfs. Want als je namelijk zo'n klomp op je krijgt, is dat ook weer geluk.
Oh ja.
Daar zitten ook de andere scheidsen tussen. Maar daar kun je verschrikkelijk naar op vallen. Er is niks aan kussentjes of dicht of wat dan ook. Laatst was er een worstelaar die ging buiten westen. En toen bleek dat er wel een dokter was. Maar die was natuurlijk niet bij de ring aanwezig. Want dat is dan schaamtevol. Wel een rolstoel. Die stond ook heel ver weg. Daar moesten ze heel veel moeite voor doen. Dus dat proberen ze nu allemaal een klein beetje te professionaliseren. Maar het is heel moeilijk om door die tradities heen te komen.
Ja, want ik las dat er is gemeten dat een worstelaar door de combinatie van gewicht en snelheid met zijn kracht 800 kilo tegen zijn tegenstander kan aanknallen.
Ja, het is,
dat is toch bizar.
Ja, die touch-eye, dat is zo'n oerknal als dat tegen elkaar aangaat. Dat is ongelooflijk, ja.
Maar ja, en als zo'n sumo op jou valt, ik ben ook even aan het nadenken.
Als hij op jou valt, dan leef je niet meer, denk ik.
Nee, dat zijn enorme dreunen zijn. Ja. Ze krijgen elkaar dus ook zo op zich. En echt gigantisch.
Ja. Nou, en ik had nog een leuk feitje. Want vorige week hebben we het dus over Amerika voetbal gehad. En toen de gast die we toen hadden, Neil Petersen, die zei van, ik had nog nooit zulke gespierde grote mannen gezien. Maar tijdens een test in Amerika bleek dat de professionele American football players er niet in slaagden een sumo-worstelaar een centimeter van zijn plek te krijgen.
Dat klopt, ja.
Ja, dat is toch.
En als je dan ziet hoe die sumo-worstelaar erbij staat als ze dat doen.
En alsof er niks gebeurt.
Het is echt alsof het een kindje is.
Oh ja. Ja. Zo naar het pubquiz, weet je?
Lijkt me een goed idee.
Ja, want we hebben altijd een Pietertje pubquiz-vraag. Dus ik ga je een vraag stellen. Ik denk dat je hem ook wel weet
inmiddels.
We gaan het proberen. Als je hem niet weet, ook geen man of woord. Ik ga het antwoord gewoon geven. De burgemeester van de Japanse stad Maizuru, als ik het goed uitspreek, kreeg in 2018 een beroerte. En wel in de Dogho, spreek ik het zo uit?
Dogho, ja.
Dogho. De ring waar een sumo-worstel wedstrijd plaatsvindt. Gelukkig waren er verschillende artsen ter plaatse die ook meteen op hem afrenden en eerste zorg verleenden. Maar hoewel meneer Ryozo Tatami, zo heette de burgemeester, in levensgevaar was, verzocht de scheidsrechter de artsen te vertrekken. Waarom was dat?
Ik denk dat dat weer met die tempelfunctie te maken heeft.
Ja,
ja,
klopt.
Dus dat waren het misschien vrouwelijke artsen?
Ja, ja. Ja. Precies. Ja. Het waren vrouwelijke artsen en die zijn volgens de Sumo-traditie verboden in de ring, wat je net ook al zei.
Ja.
De dogyo is namelijk heilige grond en de onreine aanwezigheid van vrouwen zou de ring vervuilen.
Ja, bizar hè?
Ja, meneer Tatami overleefde het gelukkig en de voorzitter van de Sumo-associatie heeft zich officieel verontschuldigd en de vrouwen in een statement bedankt voor de hulp. Hij noemde het een hoogst ongepaste reactie in een levensbedreigende situatie.
Ja, maar dan zie je meteen weer dat die spagaat waar ze in staan, dus alle problemen, dat komt allemaal samen in dat sumo worstelen.
Mm-hmm. Ja.
Dus Japanners zeggen zelf ook, het is misschien wel het meest Japanse wat we hebben, die sport. Maar als je ernaar kijkt, dan is het eigenlijk ook wel een soort espresso-kopje van Japansheid wat er bij elkaar gezet wordt.
Maar en als ik jou zo hoor praten, dan heb ik het idee dat je en de sport wel echt leuk vindt. Maar dat je ook, en misschien denk ik nu te ver door, maar je bestudeert natuurlijk ook de natuur en de dieren. Dat je het ook gewoon heel leuk vindt om te bestuderen hoe die mensen toch met elkaar omgaan. En wat ze allemaal
Ja, ben je de antropologische...
Ja, nee, inderdaad.
Dat vind ik, en dat is ook... Dus er lijken wel steeds meer regels. Het boek van die regeltjes, van wat wel... Dat ben ik nooit meer uitgeleerd. Het is zo groot.
Ja.
Er is ook volgens mij, maar dat heb ik nog niet echt gevonden. In die 15 dagen is er altijd een bepaalde dag. Dan zitten er opeens heel veel vrouwen in kimono in het publiek.
Oh.
Maar ik kan nog niet vinden. Maar dat is, en het is ook iedere keer een andere dag. Maar er is altijd een dag, dan zitten ze allemaal in kimono.
Oké. En dat is niet zomaar te googlen.
Dat kan ik nog niet vinden. Nee, heb ik dus geprobeerd.
Nou, als iemand luistert, die
dat
weet.
Graag horen. Nou, ik weet dat er sommige dagen in Japan wel kimono momenten zijn dat mensen kimono dragen. Maar het lijkt wel alsof bijna ieder toernooi er dan zo'n kimono dag is.
Ja.
Heb jij in Nederland contact met andere sumo-liefhebbers?
Nee, ben er nog nooit eentje tegengekomen.
Nee, dat is
vind je dat niet jammer? Dat je dat
vind ik best jammer. Ja, vind ik best jammer.
Ja, snap ik.
Dus daarom was ik zo blij dat ik het op YouTube allemaal weer terug kon vinden.
Ja, ja.
En daar zit ook iemand bij als Chris Gould. Die heeft dan het Sumo-channel Chris Sumo. En die gaat echt de achtergronden in. Mm-hmm. Dus die gaat echt... Dan loopt iemand
komt er
langs.
Iemand? Oh.
Maar die gaat echt de achtergronden in. En die gaat echt bij de worstelaar zelf vragen. En die heeft er allemaal op zijn Engels echt enorme uitweidingen. Een prachtige poëtische taal over wat er allemaal aan de hand is. En wat de belangen zijn. En dus dat is ook heerlijk om naar te kijken.
Ja, want we hebben nog... Een blokje emotie.
Ja. Nou ja, en ik dacht, misschien dat deze podcast wel gewoon nog wat meer mensen enthousiast krijgt. Kan er een beetje een community ontstaan.
Dat
van
zou, ja, ik zou dat mooi vinden.
Ja. En zou je zelf niet naar Japan willen? En
ja, dolgraag. Nee, dat staat hoog
staat
op,
al
mijn
op de planning.
Lijstje. Staat hoog op mijn lijstje.
Ja, ja, want wij waren inderdaad benieuwd. Maar ik denk, dat ik merk het nu al wel aan je, dat het veel losmaakt.
Ja.
In hoeverre brengt het bij jou emotie naar boven? Moet je er ook wel eens om huilen bijvoorbeeld? Of...
Kun je echt ontroerd raken?
Ja, ik kan wel ontroerd raken. Mooi verhaal was van Xeno Sato. Dat was de laatste...
Je noemt het alsof wij allemaal denken... Oh, die. Maar, Xeno Sato, ja.
Xeno Sato was de laatste grote Japanse yokozuna.
Oké.
Dat is 2 jaar terug. Er was 20 jaar lang geen Japanse yokozuna geweest. Mm-hmm. Dus dat deed Japan zeer.
Ja.
En Xeno Sato was al heel lang zijn belofte dat hij het een keer zou winnen. En iedere keer bijna, maar je wordt pas yokozuna als jij eerst Sekiwaki bent geworden, de ene hoogste rang. En daarna moet je 2 toernooien op rij winnen. 2 keer achter elkaar moet je zo'n toernooi winnen. Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk. Plus dat in die tijd ook Hakuho de grootste yokozuna er is. En die wint bijna alle toernooien. Mm. Dus het is überhaupt al moeilijk om een toernooi te winnen. Uiteindelijk, na een heroïsche toernooi, uiteindelijk is het hem gelukt. Maar hij raakt bij de ene laatste pot raakt hij geblesseerd. Aan zijn arm waar hij zijn sterkste kracht in heeft. En hij moet nog tegen de grote, tegen zijn andere grote tegenstander, Terranofuji. En ze zijn er zo aan tekeer gegaan dat hij heeft het gewonnen. Hij is yokozuna geworden.
Zo.
Hij heeft het toernooi daarna ook nog gewonnen. Maar hij is er zo geblesseerd door geworden dat daarna was het over.
Oh, nee.
En daarna was hij gepensioneerd. Want je mag nooit meer lager dan yokozuna. Maar dan zegt de sumobord, je moet maar met pensioen. Want het is niks meer.
Ja, ja.
Dus toen was hij al gepensioneerd. Maar hij is toch yokozuna geworden.
Oh, wat dramatisch.
Maar zijn tegenstander, Terranofuji, die uit Mongolië komt. Maar zo groot, zo groot, zo sterk, zo'n beer. Die is daar zo geblesseerd ook van geraakt. Oh. Van diezelfde periode. Die is helemaal naar omlaag gezakt. Naar de allerlaagste rang. En zijn coach heeft gezegd, we gaan het gewoon doen. En die is jaren bezig geweest. En die is nu weer terug.
Zo.
En hij is net vorig toernooi Yokozuna geworden.
Ah.
Nou, dat is...
Dat is goed.
En als je ziet hoe die ingepakt zit in zijn knieën en alles. Want aan alle kanten is het ooit
wel... bijna uit elkaar.
Van geblesseerd geweest en dit. Maar dus de heroïek die erin zit, dat is zo ongelooflijk.
Want hoeveel rangen zijn er eigenlijk? Hoeveel trappen moet je beklimmen?
Als je de hoogste serie... Dus van bovenaf heb je Yokozuna, Sekiwaki, Komusubi. Dan krijg je 17 Megashira rangen.
Oh.
Dan krijg je de divisie eronder is Yurio. Dat zijn geloof ik 28 rangen.
Zo, oké. Okay.
En dan krijg je Yonida.
Dus het duurt even.
Het duurt even, ja.
Het duurt even, ja.
Zo.
Dus het is een enorm gedoe. En ook in die rangen eronder. Want ja, als jij als worstelaar net uit die bovenste rang valt, dan kom je eronder. Maar jij wilt weer terug.
Ja.
Dus die divisie eronder is heel spannend. Want daar zitten de jonge, nieuwe, enthousiaste jonge honden die omhoog komen. En ja, de ervaren beren, maar die toch al wat ouder worden. En die clashen daar de hele tijd in die divisie. Dat zijn ook hele spannende wedstrijden. Zijn dat.
En dat wat je net noemde, is dat het mooiste wat je gezien hebt? Of is er een mooiste wedstrijd?
Nou, die periode, dat hele proces en dat het hem toch lukte.
Dat snap ik wel, ja.
Dat was...
Ik had kippenvel
van. En je zag het ook in dat gezicht van die man. Dat maar gauw vond hem ook fantastisch.
Maar hij mag geen emotie tonen.
Maar dat komt er toch doorheen. Hè?
En dat mag je dan toch wel.
Dus, en dan juist als je laat zien... Hij probeert het niet te tonen. Maar je ziet het toch. Nou, daar gaan Japanners helemaal nat op. Ja. Dat is echt waar. Dat vinden ze fantastisch. En als een kleintje wint van een grote... Dat vinden ze ook helemaal geweldig.
Dat is in alle sporten mooi. Hè?
Ja. En er is geen één sport waar zoveel verschil is tussen de kleinste en de grote.
Ja, precies.
Het is fantastisch. Dus het is een kijkspel wat veel spannender is dan dat mensen doorhebben.
Ja.
Zo'n avondje, zo'n samenvatting is 20 minuten. Nou, dan zie je een enorme hoeveelheid wedstrijden langskomen. Volgende dag weer opnieuw. En omdat ze allemaal een eigen toernooi ook vechten met hun eigen rangen. Dus iedere wedstrijd heeft weer een ander soort... Nou moet die tegen die. Oh, nou die tegen die. Nou, dat is...
En als... Het is wel duidelijk dat we hier in Nederland dus nog wat tips nodig hebben om hierbij echt enthousiast te worden. Heb je tips van wat je kan kijken? Een documentaire?
Nou, kijk eens op dat Sumo-kanaal van Chris Sumo op YouTube.
Oh ja.
Daar kun je, want die legt heel veel uit. En dan komen er vanzelf dingen op waar je wat meer uitleg over krijgt. En de wedstrijdverslagen, die kijk ik altijd bij Kin Tamayama.
Oké.
Okay. Misschien met een spellen.
Ja. Met een K?
Met een K. En een Y zit er nog in.
Oké.
Okay. Maar die heeft iedere dag zo'n wedstrijdverslag met Engels commentaar.
Oké, leuk.
En die zit er zelf
in. En dat is allemaal legaal?
En dat is gewoon legaal via YouTube.
Oh, top.
Dus dat mag allemaal nog, of tenminste dat voorlopig. Maar daar kun je het dan goed op volgen. En dan probeer maar eens te kijken en probeer het maar eens te doen. En dan zie je dat een dikke opblaasband om je buik binden, dat niet hetzelfde is. Nee.
Zetten we in de show notes.
Yes. Vreen,
ja.
Ben je enthousiast?
Nou, we hebben het er vaak over dat verhalen rondom de sport een sport leuker kunnen maken als je er niet zoveel van weet. En hierbij heb ik wel het idee, hier zitten zoveel verhalen omheen, waardoor ik wel echt geïnteresseerder ben. En jij?
Ik zeg ook altijd ja, maar dat heb ik ook. Ik heb nu meer zo het gevoel van als iemand er iets belachelijk maakt, dat ik het even moet verdedigen.
Ja.
Of zo. Van, er zit heel veel achter, dat kun je niet zo zeggen.
Maar ik denk wel, ik ga niet zoals jij vanavond dan naar die samenvattingen kijken.
Nou, maar misschien wel even één keer gewoon om
Ja, precies.
Gaan.
Ik merkte wel, nu we al na aanloop van deze podcast, dat we filmpjes aan het kijken waren, zag ik veel meer dan ik had verwacht al. Ja. Dus die lijven zien er bijvoorbeeld toch echt wel anders uit dan je denkt. En die luiers zijn echt niet zomaar luiers.
Nou, voor sommigen hoor, er zijn er een aantal die hebben een lijf dat je echt denkt, oeh.
Nou, maar ik zag toch ook wel meer spieren dan ik dacht.
Ja, ze zijn, nogmaals, het is een vrij dunner vetlaagje dan je denkt.
Ja.
En ze moeten die massa gewoon hebben omdat het een voordeel heeft.
Ja, we gaan ook een foto op ons Instagram kanaal delen. En daarin zie je volgens mij ook, en dat was het eerste wat me opviel, dat ik dacht, dit is inderdaad veel meer spier dan in je hoofd zit.
Kijk, een worstelaar is Ishiura of Enho of dat soort worstelaars, dan zie je dat het recht wel anders uitziet.
Nou, leuk.
Heel.
Arjan, heel erg bedankt hiervoor. Voor je enthousiaste betoog.
Graag gedaan.
Ik heb het idee dat je moet een programma krijgen of zo. Ja, heb ik het idee.
Ik heb het idee dat jij hier iedere vrijdagavond over praat. Ja. Of mensen wel gaan zouden kijken.
Inderdaad.
Nou ja, ik hoopte dat het hier uitgezonden zou worden. En dan ging ik toch echt wel even solliciteren of ik geen commentaar mocht geven.
Ja.
En dus nou ja, wie weet komt het nog een keertje.
Ja, open sollicitatie.
Ja, heel goed.
Als iemand nog vragen heeft, opmerkingen, ideeën, kan allemaal naar @pietertjepodcast op Instagram of naar info@pietertjepodcast.nl.
Yes.
Sterren vinden we altijd leuk bij Apple Podcasts. Dat was hem, hè?
Ja, en als je vragen hebt over sumo, zou ik zeggen, kun je beter bij Arjan.
Kun je beter bij
Heel
erg bedankt.
Sumo worstelen is voor mij de meest heroïsche sport die er maar is. Ik ken geen sporter die zich zoveel opofferingen getroost om hier groot in te worden. En dan ook nog het gewicht van dat hele land op je schouders. Ik vind het fantastisch.